Goedemorgen. Ook voor mij is het een vreugde om hier aanwezig te zijn bij dit feestelijke moment. Ook ik ben hier naartoe gereden met een dankbaar hart. Van de zijlijn heb ik wat het proces mogen meemaken en met de oudste ook een gesprek mogen hebben. En het is fijn om zo ook Edward en Ellie beter te hebben leren kennen. En ook deze morgen dus in jullie midden te zijn en ook te zien hoe hij en hoe zij als echtpaar ook ingezegend worden als oudste. Dankbaar hiervoor, prachtig. Mij is gevraagd om te spreken over 1 Petrus hoofdstuk 5. Nou, dat gaan we dan maar doen, hè? We gaan het eerst maar met elkaar lezen. 1 Petrus hoofdstuk 5. Vers 1. De roeping van de ouderlingen. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Tot zover het gedeelte waar we met elkaar over na gaan denken. Philip Keller heeft een boek geschreven en dat boek dat heet Hoe een herder Psalm 23 ziet. Wie kent het boek? Een aantal kennen het. Oké. Prachtig boekje, niet te dik, ook niet te moeilijk. En hij zegt in dat boekje het volgende. Het gedrag van schapen en mensen lijkt in veel opzichten op elkaar. Schapen zorgen niet gewoon voor zichzelf. Zoals sommigen misschien denken. Ze vereisen meer dan welke andere categorie vee dan ook eindeloze aandacht en nauwgezette zorg. Conclusie van deze Philip Keller, die ook zelf herder is. De conclusie is, het is geen toeval dat God ervoor gekozen heeft om ons schapen te noemen. Welkom, schapen. Een schaap heeft een slecht richtingsgevoel. Als hij op onbekend terrein terechtkomt, dan is hij heel snel gedesoriënteerd. Hij kan zijn eigen huis niet meer terugvinden. Een schaap kent zijn eigen wei, kent zijn eigen kooi, maar owee, als hij daar buiten komt, dan weet hij niet meer hoe hij terug moet komen. Zoals misschien ook wel sommigen onder ons. En de Bijbel die zegt, want u was als dwalende schapen. Een schaap heeft water nodig, met name in het Midden-Oosten, waar het warm is. Ze hebben water nodig. Nee, geen stilstand water. Daar kunnen ze ziek van worden. Ook niet te hard stromend water. Als ze daarin zouden staan en de vacht is wat dik, dan zouden ze meegesleurd worden in de stroming. Het opmerkelijke van schapen is ook, ander vee en andere dieren kunnen water ruiken. En weten, daar moeten we naartoe. Schapen niet. Dus dat betekent dat ze van dorst zullen omkomen en ze moeten geleid worden naar water. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Schapen eten alles en ze maken geen verschil. Dingen die giftig zijn kunnen schapen zo eten en goede dingen eten ze ook. Dat doen ze gewoon dwars door elkaar heen. Ze hebben dus een herder nodig die ze naar goede weide brengt. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. De vacht van het schaap is nogal vettig. Hierdoor kleeft er veel viezigheid aan. Modder, takjes, blaadjes, gras. En daardoor kan een schaap ontzettend vies worden en moet die schoongemaakt worden en regelmatig ook geschoren worden om zo schoon te blijven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij weet hoe ze schoon te worden, de goede herder. Een schaap kan niet te lang in natte grond staan. Als ze te lang met hun poten in de natte grond staat, dan krijgen ze voetrot. En daarom moet de herder ze brengen naar goede plaatsen waar ze goed zullen gedijen. Openbaring zegt, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. Hij brengt ze op de goede plekken. Een schaap is ook een weerloos dier. Ze kunnen zich zo slecht verdedigen. Ze bijten niet, ze krabben niet, ze schoppen niet. Het enige wat ze doen als er gevaar is, is dat ze een tijdje kunnen rennen. Maar dat is ook alles. Als er gevaar komt, zal de herder moeten optreden. David zegt, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. Er kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. Een schaap heeft altijd een herder nodig om te overleven. Wil je met schapen op pad gaan, dan zullen ze een herder nodig hebben. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op. Daar beginnen we. Daar begint onze tekst ook. Hij roept ze op. Je zou kunnen zeggen, hij spoort ze aan. Hij smeekt, hij vermaant, hij geeft opdrachten. Waarom doet Petrus dit? Waarom zegt hij hier, ik roep jullie op, ouderlingen. Ik roep jullie, ik smeek jullie. Nou, als je een beetje kijkt waar de gemeentes, waar Petrus aan schrijft, waar ze mee te maken hebben, het zijn de gemeenten in de verstrooiing. Ze hebben met moeite te maken. Ze hebben met lijden te maken. Ze hebben met verdrukking te maken. Ze hebben met vervolging te maken. Het is voor de gemeentes waar Petrus aan schrijft, het is zwaar voor hem. En Paulus zegt, ik roep jullie op, ik smeek jullie, ouderlingen. Kijk om naar deze gemeenten die in moeite zijn. En wat moeten ze dan doen? Nou, hij geeft drie opdrachten. Vers 2, hoed de kudde. Vers 2, houd toezicht op de kudde. En vers 3, wees een voorbeeld voor de kudde. Drie opdrachten. Ik roep jullie ertoe op. Een gemeente in moeite. Een gemeente in zorg. Een gemeente die ook niet helemaal duidelijk heeft, hoe ziet de toekomst er nu uit? En wat zegt dan Petrus? Hoed ze. Houd er toezicht op. En wees een voorbeeld voor ze. Petrus roept als eerste op om te hoeden. Je zou kunnen zeggen te herderen. Te zorgen voor. Te voeden. Een gemeente in moeite, een gemeente die niet precies weet hoe de toekomst eruit ziet. Een gemeente die lijden, met lijden te maken heeft, die hebben herders nodig om ze bijeen te houden, die schapen. Om ze bij waterbronnen te brengen. Om ze bij voedsel te brengen. Om het vuil uit hun vacht te halen en hen te beschermen. Misschien is het ook wel niet toevallig dat juist Petrus dit beeld gebruikt. Tijdens de ontmoeting met de Heer Jezus, na de verloochening, vraagt de Heer Jezus aan Petrus, Petrus, heb je me lief? Petrus, heb je me lief? Zegt Petrus, heb je me lief? En 3 keer antwoordt Petrus, ik heb u lief, ik heb u lief. U weet alles van mij, ik heb u lief. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, wijd mij lammeren, wijd mij schapen, wijd mij schapen. Herder ze, hoed ze of voed ze. Nou, daar heeft Petrus het voortouw in genomen. Vanaf de Pinkse dag heeft hij de gemeente gehoed en gevoed. En nu geeft hij opdracht aan de medeoudsten. Je zou kunnen zeggen aan de volgende generatie. Medeoudsten, ik roep jullie toch, ik smeek jullie, hoed de kudde. Zoals ik dat jaren gedaan heb, hoed ze. Dat is je verantwoordelijkheid, dat is je taak. Het is je taak om te hoeden, om te voeden. En hoe doet een herder dat? Nou, met name allereerst de onderwijs te geven. Help ze in hun geestelijk leven. Spreek in door het woord van God op harten van mensen. Dat is de taak. Dat kan op verschillende manieren trouwens. Dat wil niet zeggen dat alle oudsten hier altijd moeten kunnen staan om te kunnen preken. Je brengt het woord van God op verschillende manieren bij het hart van mensen. Ja, dat kan zondags in de zondagse dienst. Maar dat kan ook in één-op-één situaties, in pastorale situaties. Ook daar breng je het woord naar het hart van iemand. Dat doe je in de kringen. Waar je als leider het woord aan harten van mensen brengt. Een oudste die voedt, die hoedt, die onderwijs geeft, doet dat op verschillende manieren, ook wie hij zelf een beetje is. Titus zegt in, of Paulus die zegt tegen Titus, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen. Het is een bemoediger. Iemand die je bemoedigt met het woord. En het woordje bemoedigen, dat heeft verschillende betekenissen. Het kan zijn bemoedigen. Het kan zijn erbij roepen. Het kan ook zijn vermanen. Dus wat een oudste, wat een ouderling doet met het woord is erbij roepen. Broeder, zuster, kom er weer bij. Zoals een kind van vader en moeder wegloopt. Joh, kom hier. Kom er weer bij. Zo is het eerste wat een oudste doet in bemoedigen is. Kom er weer bij. Kom bij de kudde. Kom bij de oudste. Kom weer in de gemeenschap. Daar is het veilig voor een schaap. Maar ga niet zelf lopen dwalen. Dat is gevaarlijk. Het tweede is, het kan ook vermanen betekenen. Een oudste vermaant. Als een kind plotseling oversteekt, dan zegt een vader of moeder, niet doen, hier blijven. Ja, dat kan ook de taak van een oudste zijn. Ga nou niet weg nu. Blijf hier bij de kudde. Het kan ook zijn troosten, dat kan bemoedigen ook betekenen, troosten. Als een kind valt, dan pak je het op en dan troost je het aan je hart. Dat is ook de taak van een oudste. Hij troost daar waar verdriet is. En het doel van de oudste is iedere keer dat hij in het zicht houdt. Ik wil dat de kudde groeit in haar geloof. Ik wil dat de kudde verandert naar het beeld van de opperherder. Dat is het verlangen wat een herder heeft. Dat is het verlangen wat een oudste heeft. Gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. En daar waar mensen nog niet tot geloof zijn gekomen, dat ze uiteindelijk de Heer Jezus leren kennen. En hoe doen ze dat? Door te onderwijzen. Door te voeden. Door te hoeden. Het tweede waarom, wat ze doen is, houd toezicht op de kudde, vers 2. Houd toezicht op. Dat woordje toezicht, daar staat in het Grieks episcopeo. Mag je gelijk vergeten, maar dan heb ik even laten zien dat ik dat wel heb opgezocht. Episcopeo betekent zoiets als zorgvuldig kijken of het overzicht houden. En van het woordje episcopeo, daar zit het woordje episcopos in en dat betekent bisschop. Een opziener. Iemand die toekijkt met het doel leiding te geven. We gaan met de kudde deze kant op. Kom maar mee. Hij geeft richting aan, kom maar mee. Dat is een bijzondere rol trouwens die een oudste heeft. Hè? Aan de ene kant is hij onderdeel van de kudde. En aan de andere kant geeft hij leiding aan de kudde. Aan de ene kant maakt hij onderdeel uit door zijn geloof. En aan de andere kant heeft hij de gave gekregen, de opdracht gekregen om leiding te geven aan de gemeente. Een bijzondere taak. En doordat hij midden, ook tussen die schapen zelf loopt, weet hij de behoeften, weet hij de noden. Maar doordat hij ook de taak als leider heeft gekregen, weet hij ook, maar we gaan deze richting met elkaar op. Je zou kunnen zeggen, hij is een dienstbaar leider. Je zou kunnen zeggen, hij is een geestelijk leider. Een geestelijk leider, dat betekent, hij vertrouwt op God. Hij zoekt God. Hij gehoorzaamt God. Hij heeft God lief en leeft in afhankelijkheid van God. Zie je dat er niets wordt gesproken, ook niet in de Bijbel over, dat is een goede oudste. Hij is administratief goed onderlegd. Dit is een goede oudste, want hij kan goed omgaan met de financiën. Dit is een goede oudste, want hij is een goede ondernemer. Niets tegen ondernemers, maar toch. Het is niet de kwalificatie. Het is ook niet de kwalificatie van het is een goede manager. De kwalificatie in de Bijbel is de gave van onderwijs en de gave van leiderschap. En hoed en voed de kudde maar. En God zal je in dat hoeden en voeden ook wel verder bekwamen. Denk niet, hoewel onze broeder en broeders een beetje op leeftijd zijn, dat ze al gearriveerd zijn. Dat ze alles nu weten. Dit zijn zelf ook gebroken mannen die iedere dag weer in afhankelijkheid van God leven, maar ook weten, Heere God, wilt u me verder bekwamen? Ik zie mijn tekortkomingen. Ik zie mijn eigen worstelingen. Maar wilt u mij verder bekwamen voor het oudsteschap? En dan is het oudsteschap een plek waar God je verder vormt en kneedt naar zijn beeld. Ik heb gezegd, eigenlijk zijn er twee gaven. Leiding geven en onderwijs. En al het andere wat nu gaat volgen, heeft alles te maken met je hart. Het hart van de oudste. Ik durf de stelling wel aan. Het gaat eerst om het hart van de oudste, het karakter van de oudste, en dan volgen zijn gaven. Nou, wat is het karakter dan? Een oudste doet het niet gedwongen, maar vrijwillig. Dat zegt iets over het hart van de oudste. Het is een daad van liefde. Ik houd van God en ik houd van de plaatselijke gemeente. En die twee dingen komen samen in mijn hart en daarom wil ik de gemeente dienen door het oudsteschap. Het is dus niet een huurling die als er een wolf komt, zegt, beste gemeente, gegroet, ik ga er vandoor. Nee, nee, hij blijft staan op zijn plek om te voeden, om te hoeden, om leiding te geven, ook als hij zelf gevaar loopt. Ook als het hem pijn doet. Ik, in mijn vorige gemeente, toen hadden wij altijd een kerstactie. En dan maakten we op kerstavond altijd een levende kerststal bij de kerk. En dan nodigen we de buurt uit. Dan was er van alles op het plein, op het kerkplein. En daarna nodigden de mensen uit naar binnen voor een korte dienst. Maar er was altijd een boer in onze gemeente en die had schapen, ezel. Nou, dus wat deed hij altijd? Ik kom met mijn vee. En ik kwam met een grote kar aan en er werden de schapen de stal ingejaagd. En ik dacht als goede voorganger, ik denk, ja, daar moet ik eigenlijk een beetje bij. Ik moet een beetje betrokken zijn, ik moet erbij horen. Dus wat ging ik doen? Ik ging die boer helpen. Dus hij zegt, ik doe de klep nu open, als een aantal nu zo willen gaan staan, dan gaan die beesten wel, huppatee, de stal in. Dus ik als bekwaam herder ging dus ook zo staan, maar voordat ik het wist, had ik een schaap in mijn armen. Die sprong zo spontaan in mijn armen. En, nou ja, wat zal zo'n beest wegen? 80, 90 kilo? Dus dat had ik opeens zo in mijn armen. En ik hoorde krak. En ik had nog 3 diensten te gaan. Dus ik stond daar. Maar ik denk, ja, het is ook kinderachtig om nu zo te blijven staan. Dus ik ben wat zo gegaan. En ik had nog een uur voordat mijn eerste dienst begon. Dus ik schuifelde naar huis. Ik ben even gaan liggen, wat medicatie genomen. Ja, en toen moest kerstavond en eerste kerstdag en tweede kerstdag nog beginnen. Voorbeeld. Maar wat wil ik ermee zeggen? Ook als je gevaar loopt. Dit voorbeeld zou je kunnen interpreteren met het feit van, ja, je moet ook niet die gemeente zo zwaar zelf tillen. Nou, dat is misschien wel een goede, maar een ander is, een gemeente leiden kan pijn doen. Het kan zielenpijn geven. Het kan zorgen geven. Het kan moeite geven in je eigen hart. En toch wordt hier gezegd, maar doe het vrijwillig. En dat kun je alleen maar doen vrijwillig. Niet gedwongen door elke keer weer zelf op de opperherder te zien. En zeggen, ik ben van u afhankelijk. Het tweede wat gaat over het hart, is doe het niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Doe het niet om rijk te worden, financieel belang, daar is het niet om. Uiteindelijk gaat het om dat je de waarde gaat zien van zielen. Dat je de waarde gaat zien van zielen van mensen. Dat je de waarde gaat zien van Gods woord. Dat je de waarde gaat zien dat de opperherder eens terug zal komen. Dat is de waarde waar je op gaat bouwen. Dat is de waarde die je vast wil houden. Geen financiële zaken. En als derde, wat gaat over je hart is, ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde zijn. Wees een voorbeeld. Dat is de opdracht die je krijgt. Wees een voorbeeld. Laat door je leven zien wie Christus voor jou is. Laat je niet drijven door macht. Laat je niet drijven doordat je autoriteit hebt. Laat je niet drijven doordat je de touwtjes in handen hebt. Laat je niet drijven doordat je controle wil houden. Maar laat je drijven dat je uiteindelijk een voorbeeld wil zijn. Een voorbeeld voor de kudde, midden in de kudde. En daar zegt Petrus precies hetzelfde van wat Paulus heeft gezegd. Paulus zegt ook, als hij het heeft over ouderlingen, over oudsten, dan zegt hij, het moeten mannen zijn die twee gaven hebben. Onderwijs en leiding geven. En dan komt er een hele lange rij van Paulus met allerlei zaken die hij dan noemt. Maar die hebben niks met de gaven te maken, maar die hebben allemaal met het karakter te maken. Hoe die een voorbeeld kan zijn. Wees onberispelijk. Dat er geen beschuldigingen ingebracht kunnen worden. Wees trouw. Man van één vrouw. Wees beheerst. Wees bezonnen. Wees eerbaar. Wees fatsoenlijk. Wees gastvrij. Niet verslaafd aan wijn. Niet vechtlustig. Niet op schandelijke winst. Welwillend. Genadig. Niet strijdlustig. Zonder geldzucht. Dat is hoe je bekend wil staan. Dat is wat het karakter van een oudste laat zien in de gemeente. Zo wil hij de liefde en de genade van Christus zichtbaar maken in de gemeente. Ik las een opmerking. Mensen leren meer van wie je bent dan van wat je onderwijst. De krachtigste getuigenis van een oudste is wie je bent. Hoe je je voordoet. Hoe je laat zien dat je onder Gods woord wil leven, maar ook met Gods woord wil leven. Dat wordt zichtbaar en dat is de taak van een oudste. Dat is het karakter van een oudste. En daarbij, nee, dit zijn geen perfecte mannen nogmaals. Daar worden ze zelf in hun oudsterschap ook iedere keer in gevormd. Maar ze verlangen ernaar dat door hun eigen vormingsproces ook de rest van de kudde gevormd wordt naar het beeld van Christus. Daarom willen ze de kudde daarin voorgaan. Dat is de taak van een oudste. En vers 4, als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Eigenlijk is herder voor de Heer Jezus wel een mooie titel. Misschien wel de mooiste titel die hij heeft gekregen. Hè? Johannes spreekt er al over. Hij is de goede herder. Hebreeën spreekt er over. Christus de grote herder. Petrus spreekt hiervoor al over. Herder en beschermer van de zielen. En dat je uiteindelijk voor de opperherder staat. En dat je kunt zeggen, ik heb het uit liefde voor u gedaan. En dat Edward dan te horen krijgt. Goed gedaan. Goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. God zegent je daarbij. Amen.